Amen. Prijs de Heer. Ik hoop dat jullie allemaal een tijd hebben gehad van persoonlijke aanbidding. Van persoonlijk uitroepen tot de Heer. Samen met je familie. En dat je klaar bent voor het woord van de Heer. Laten we samen in Jesaja hoofdstuk 43. Vers 1 tot en met 2. Dit is voor mij ook eerste keer dat we dit doen. Een beetje vreemd zo. Voor lege stoelen. Een boodschap te brengen. Een beetje vreemd, maar de Heer helpt ons. Amen. Jesaja hoofdstuk 43 vers 1 tot en met 2. En we gaan eventueel verder lezen. In de NBV vertaling. Wel nu, dit zegt de Heer. Die jou schiep. Jacob, die jou vormde. Israël, wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zul je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld. Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik hou zoveel van je, dat ik mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken, om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug. Uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier het zuiden gebied, ik laat los. Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einde der aarde. Alle over wie mijn naam is uitgeroepen. En die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. Amen. Ik heb een beetje verder gelezen, want ik vond dat die laatste versen toch ook wel krachtig waren. Het is een fantastisch woord dat God spreekt door een profeet. Jesaja. Tot de natie van Israël. Een natie van Israël die turbulente tijden ging meemaken. Een beetje, wel niet helemaal hetzelfde, maar wij leven toch ook in turbulente tijden. We leven in speciale tijden. En als we hieruit geraken, en we zullen hieruit geraken, de tijden waarin we nu leven, zullen we terugkijken. En die tijden zullen waarschijnlijk lang in ons geheugen gegrift blijven staan. Er is wereldwijde chaos momenteel door die virusuitbraak corona. En de deuren van de kerk zijn nog nooit dicht moeten gaan, omdat het een gevaar zou opleveren voor de gezondheid van mensen. Maar nu is het zover. En 3 weken dat we elkaar lichamelijk niet meer kunnen zien. We blijven natuurlijk in contact, maar het is toch een speciale tijd. Het is nog nooit gebeurd. Maar God is en blijft God. En is nog steeds in controle. Hij is nog steeds de koning der koningen en de Heer des Heren. Zijn overwinning aan het kruis is nog steeds gebeurd. En door zijn bloed zijn we nog steeds gered. Halleluja. Hij zegt, ik ben de Heer je God. Ik ben de Heilige van Israël je redder. Halleluja. We mogen niet vergeten dat we een redder dienen, mijn broeders en zusters, die om ons geeft. Halleluja. Het zijn tijden waarin we vandaag verleid worden om allemaal bang te worden. Om toe te geven aan een geest van angst en meedoen met de massahysterie. En de verleider is daar om ons allemaal af te zonderen. Om ons alleen te denken aan uzelf en uw familie. Dat we alleen nog maar onze eigen zaken gaan behartigen en niks meer gaan aantrekken van onze buurman. De verleiding is daar om overstelpt te worden door angst dat we God niet meer gaan betrekken in de situatie. Maar God is de enige die een antwoord heeft op deze situatie. Jezus is de enige die u doorheen deze wateren kan leiden. Die u kan bijstaan in dit vuur. Zoals we vorige week hebben gezien, we zijn allemaal bomen geplant aan een rivier vol met levend water. Amen. Wij, de kerk, zijn bomen, wiens wortels diep moeten gaan, diep moeten reiken in de rivier van Jezus, zijn Heilige Geest. Halleluja. We mogen niet bang zijn en mee laten slepen door massahysterie. We moeten wijs zijn en we moeten reageren in geloof. In het begin hebben we gelezen hoe God spreekt doorheen de profeet Jesaja tot zijn volk Israël. Nu moet je begrijpen, dit zijn oud-testamentische tijden. Israël, het noordelijke deel, was reeds in ballingschap genomen. En Juda, dat soms ook in de schrift wordt besproken of genoemd als Israël. Juda, het zuidelijke deel, stond hetzelfde lot te wachten. Moest het niet bekeren. En Jesaja is een boek, dat leest niet zo makkelijk als je niet de structuur begrijpt. Maar de eerste hoofdstukken gaan allemaal over oordeel. Gaan allemaal over oordeelspraak in apocalyptische taal. En het spreekt over het oordeel dat eraan zit te komen als de natie van Israël zich niet zou bekeren. Juist zoals het noordelijke deel reeds in ballingschap is genomen, ging het zuidelijke deel in gevangenschap worden genomen, moesten ze zich niet bekeren. Dus het was een vrij serieuze situatie. Maar vanaf hoofdstuk 43 van het boek van Jesaja beginnen er beloften te komen. Na al die hoofdstukken van waarschuwend oordeel komt er hier een belofte van herstel. Ja, ze gaan in gevangenschap worden genomen. Ja, ze gaan moeilijke tijden tegemoet gaan. Ja, ze gaan als natie weggenomen worden en in slavernij worden weggevoerd. Maar de Heer zegt dan toch, wees niet bang. Ik zal je vrijkopen. Ik zal je bevrijden. Ik zal je terugbrengen. Ik heb je gemaakt. Ik heb je bij naam geroepen. Wat wil dat zeggen? We lezen dat in vers 2 van hoofdstuk 43. Vers 1. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent bij mij. Iemand bij zijn naam roepen, dat maakt het persoonlijk. Dat creëert een zekere binding. Ik ben niet zomaar een nummer. Ik ben niet zomaar een leerling. Ik ben niet zomaar een dienaar. Hè? Ik ben een zoon en ik ben genoemd bij mijn eigen naam. Hoe kan ik dat zeggen? Wel, is omdat Jezus exact hetzelfde herhaalt. Hij bevestigt dit in het Nieuwe Testament. Want ik leef onder het Nieuwe Verbond. Prijs de Heer. In Johannes hoofdstuk 10 vers 3 en vers 2 zegt: wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van mijn schapen. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Hier hebben we het in vers 3. De schaap luistert naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. Ik ben blij om te weten dat hij mij kent en hij roept me bij mijn naam. Wat wil dat zeggen? Jezus maakt hier een analogie met de traditie van de herders in die tijd. Toen was het de gewoonte om de schapen allemaal een persoonlijke naam te geven. Dit om de band met de schapen te versterken. En nu begrijpen waarom Jezus zegt, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Jezus identificeert zich hier met de God van het Oude Testament. De Yahweh God van het Oude Testament. En hij zegt, zoals God zei tegen Jesaja, ik heb je bij je naam geroepen. Zegt Jezus, ik ben de goede herder en ik roep mijn schapen bij hun naam. Ik ken ze, ik roep ze, ik leid ze naar buiten. Ik draag zorg voor je. En de schapen antwoorden en ze herkennen de stem van hun schepper. Kan er iemand vandaag in Jezus' naam, ik weet, spreek tegen stoel. Maar kan er iemand aan de andere kant van de computer zeggen in de naam van Jezus, hij heeft mij geroepen, ik antwoord hem, halleluja, ik herken zijn stem en ik volg mijn herder. Dank u Jezus. God wil meer, hij wil meer dan een afstandelijke redder zijn. Hij wil meer zijn dan een God die ergens hoog op de wolken regeert, afstandelijk van zijn schepsel, zoals al die andere godsdiensten, al die andere religies met hun 1001 verschillende goden die ver weg staan van de mensen, die niet van hun troon neerdalen om de mens te komen helpen. Nee, mijn redder is meer dan een dictator, is meer dan een Sinterklaas in uw leven, is meer dan een beeldje dat je op de juiste manier moet wrijven en dan krijg je je wens. Nee, hij is een herder dat zorg draagt voor zijn schapen en ze bij hun eigen naam roept. Halleluja, he knows my name. He knows my name. En hij wil zeggen vandaag, wees niet bang, ik ken je, ik ben bij je. God gaat verder. Hij zegt tegen de natie van Israël. En indirect spreekt hij tegen ons, want wij zijn de natie van een heilige natie, een natie van priesters en koning geroepen, halleluja, door zijn naam. En hij geeft ons een nieuwe naam, prijs de naam van Jezus. Hij zegt hier in vers 2 van Jesaja 43, moest je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moest je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Dit zijn beloftes van hoop en herstel. Want zij gingen door water gaan. Ze gingen door vuur gaan. Zij gingen in ballingschap gaan. Ze gingen het meemaken. Ik bedoel, als je verder leest, en ik heb heel Jesaja 43 gelezen. Als je helemaal op het einde van Jesaja 43 gaat, dan lezen we, vers 27, je eerste voorvader heeft al gezondigd. En je woordvoerders zijn steeds tegen mij opgestaan. Daarom heb ik de dienaren van het heiligdom ontwijkt. Jacob aan de vernietiging prijsgegeven en Israël aan spot en hoon. Ze werden aan vernietiging prijsgegeven. Ze gingen doorheen water gaan. Dat stond vast. God ziet natuurlijk de toekomst. Maar doorheen die toekomende vernietiging, dat onheil dat over hun ging komen, zegt hij toch, ik ben bij je. De natie gaat niet worden meegesleurd. Ook al gaan we door vuur, het zal je niet verteren. Vlam zul je niet verschroeien. Dit is een belofte, mijn broeders en zusters. Van ook al komt er iets tegen jou, het zal je niet vermorzelen. Pardon. Het zal je niet klein krijgen, want ik heb een plan voor je. Ik heb je in mijn handen, ik zal herstel doen brengen, ik zal je zonde vergeven. Dit waren allemaal beloftes voor Israël. Ook al gingen ze verteerd worden, ook al gingen ze weggeleid worden, ook al gingen hun ouders voor hun eigen ogen worden vernietigd. God was nog niet klaar met de natie, want er ging herstel komen. Er gingen 70 jaren komen van gevangenschap, maar daarna ging er terug herstel komen. Wat heeft dat met mij te maken, broeder Bart? Wel, we leven onder het nieuw verbond. En zij hadden de belofte van de redder niet volledig zien vervuld, zien geraken. Vandaag zijn al de beloften totaal vervuld in Christus Jezus. Jezus geeft deze belofte door aan zijn Nieuw-Testamentische kerk. Wanneer God zegt tegen Israël, zegt hij hetzelfde tegen de kerk. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Ga je door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zul je niet verschroeien. Amen. Als we doorheen wilde rivieren moeten gaan, en ze zullen gaan, want dat is nu eenmaal het leven. Leven komt op ons af, soms als een rivier. En we worden bang om meegesleurd te zijn. Dat zijn allemaal uitspraken, types van dat we opgegeven zouden worden door God. Maar nee, God geeft ons niet op wanneer we in een moeilijke situatie zitten. Hij laat ons niet vallen. Hij heeft herstel bewerkt. Hij heeft een redder gestuurd. Amen. Zodat zelfs wanneer ik sterf, zelfs wanneer deze slechte dingen mij zullen doden, of wat dan ook, het zal me niet vernietigen, want ik weet op één dag zal ik opstaan. Op één dag, halleluja, door zijn striemen zijn we genezen. Halleluja. Als God deze belofte gaf aan een afvallig Israël, hoeveel meer dan aan de kerk die gekocht en vrijgepleit is doorheen zijn bloed. Hoeveel meer dan aan de kerk vandaag die verleid wordt door de angst en de zorgen van de wereld. Halleluja. We hebben mensen nodig die geloven dat de Heer ons zal bijstaan. We hebben christenen nodig die geloven dat God ons vrede zal brengen in een tijdperk van angst. We hebben christenen nodig die geloven Dat we niet alleen vrede gaan ontvangen in deze tijden, maar ook wijsheid. Meer dan ooit moeten we geloven dat we geleid gaan worden door de wijsheid van de Heer als we erom gaan vragen. De meeste christenen, een maand geleden, waren aan het lachen met dit virus. Ze deden het af alsof iets onbenullig, iets niet belangrijk. Toen ik al voorzichtigheid gebood met het schudden van handen en niet te dicht bij anderen wou komen, werd ik soms uitgelachen. Mensen zeiden, ja, maar je moet geloof hebben dat God ons wel zal beschermen. Het is allemaal niet zo erg. Hè? We zijn toch kinderen van de Heer. Wel, de tijden zijn nu wel anders. Hè? We zijn een paar weken verder. En we moeten onze kerk sluiten en we moeten wijs zijn en verstandig zijn om die richtlijn op te volgen. Hè? Ik ontbreek geen geloof wanneer ik de deuren van de kerk sluit. Hè? Het is geen gebrek aan geloof wanneer je verstandig handelt. Wijsheid en geloof zijn twee facetten van hetzelfde muntstuk. We moeten een balans vinden in het opereren in geloof, maar tezelfde tijd wijsheid hanteren. En het is juist hetzelfde met de Nieuw Testamentische kerk. Als we lezen bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 9, hoe Saulus een situatie met bedreiging daar, hoe hij daarmee omging, lezen we in Handelingen hoofdstuk 9, vers 23. Al spoedig beraamden de Joden een plan om hem te vermoorden. Saulus raakte echter van hun voornemens op de hoogte. Ze bewaakten zelfs dag en nacht de stadspoorten om hem te kunnen doden. Vers 25. Maar Saulus' leerlingen brachten hem 's nachts naar de stadsmuur en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken. Zie, deze situatie vereist geloof en wijsheid. Sommigen hadden kunnen zeggen, hey, Saulus, maakt niet uit, ze gaan u misschien vermoorden, maar we hebben geloof, hey, God gaat u beschermen, hij gaat u zijn engelen sturen, hey, God heeft plannen met u, laten we gewoon doorheen de stad gaan, het maakt niet uit. Nee, hebben ze niet gedaan, ze handelen in geloof door een wijs plan op te stellen en dit uit te voeren in geloof en het gevaar uit de weg te gaan. Hetzelfde in Handelingen 14, vers 5. He, toen Paulus en Barnabas merkten dat heiden en Joden samen met hun leiders op het punt stonden om geweld te gebruiken en hen wilden stenigen, en dan vers 6, vluchtten ze naar een ander deel van Lycaonie, waar ze onder meer in de steden Lystra en Derbe het evangelie verkondigen. Dat is een andere passage waar er ook wijsheid werd gebruikt. He. Er was weer een bedreiging. Ze gingen geweld gebruiken tegen de apostelen. Ze wilden hen stenigen. Nu, ze kwamen niet naar buiten en zeiden, hey, kom maar op met jullie stenen. Hè? Kom maar op, dus zien wie hier groter is. God die met ons is, of die duivel in jullie. Nee, ze gebruikten wijsheid. God had hun niet opgedragen om die geweldplegers te gaan confronteren. Dat is alleen als God zegt dat je een bedreiging moet aangaan, dat je een bedreiging moet aangaan. Maar als God niet zegt, hè, dan gebruiken we wijsheid. Zo simpel als dat. We gebruiken wij. Zij voelden dat ze moesten vluchten. En ze zijn gevlucht. En ze zijn elders het evangelie verder gaan verkondigen. Wijsheid is niet slecht. Wijsheid is goddelijk. Wijsheid is puur. Wijsheid in interactie met geloof is krachtig. Amen. Hoe werkt dit nu, die balans tussen geloof hebben in de bescherming van God en de wijsheid? We zien daar bijvoorbeeld een voorbeeldje van in Paulus. Ik denk dat het einde is van Handelingen. Denk in 25, 26, wanneer hij schipbreuk leed en hij zit daar op een eiland en hij is zijn armen. Hij is zichzelf aan het verwarmen aan het vuur en opeens komt er een adder, een gevaarlijke adder uit het vuur en hij bijt Paulus in de hand en Paulus schudt de serpent van zijn hand af in het vuur. En hij doet verder, hij sterft niet. Wel, dit is waar geloof bij komt te zien. Geloof houdt ons weg van angst. Paulus wist niet dat er een slang was. Maar de slang beet hem. Maar hij bleef rustig. En schudde af in de, in het vuur. Hij kon er toch niks tegen doen, want in die tijd, ja, het was gebeten worden. Je kon niet eventjes naar het spoed gaan. Nee, hij bleef daar gewoon zitten. Hij vertrouwde op de Heer en de Heer hielp hem. Amen. Maar moest hij die slang hebben gezien van tevoren in het vuur, in de struiken, denk ik niet dat Paulus er naartoe had geweest, met zijn handen die slang had opgepakt en weggegooid. Nee, dan had hij wijsheid gebruikt en op de gebruikelijke manier zich hebben ontdaan van de bedreiging. Wijsheid is goddelijk, wijsheid is puur. We gebruiken wijsheid elke dag. En ik hoop dat toch. Als we aan het rijden zijn, gaan we, ik hoop voor jullie, toch aan de verkeersregels houden. Als het rood is, dan stoppen we voor het rood. Dat is wijs om te doen. Sommige christenen denken dat God hun gaat beschermen, ook al houden ze zich niet aan de verkeersregels. Nee, dat is God uitdagen. Dat is geen geloof, dat is God uitdagen. Ik kan me nog altijd herinneren de getuigenis van een pastor. Die dacht dat hij boven de verkeerswet stond. Hij dacht, wat ik ook moet doen voor het evangelie, Gods koninkrijk is belangrijker. En hij hield zich niet aan de snelheidslimiet en zo verder. En tot een dag dat hij door zijn foute verkeersaccident had veroorzaakt. Zijn auto was compleet per totaal. En andere auto en inzittenden waren ook natuurlijk geraakt. Maar het is alleen dankzij de genade van God dat er geen lichamelijke schade aan hem was of aan de andere partij. Maar hij heeft die dag plechtig aan God beloofd dat hij nooit meer zo roekeloos en arrogant zou zijn. En te spelen met andere mensen hun leven, allemaal zo gezegd onder de noemer van geloof. Kijk, wanneer de overheid ons richtlijnen geeft voor de komende weken, zoals het vermijden van samenkomsten, 1 meter afstand houden, uw handen frequent wassen, niet de generaties onder elkaar mengelen, dan is dit voor de algemene volksgezondheid en is het wijs om te volgen. De kerk is niet onder vervolging wanneer het de deuren tijdelijk moet sluiten. Ik heb berichten gehoord op Facebook. En trouwens een heel goede. Het is misschien wijs om Facebook niet te veel te gaan volgen in sociale media. Want er zit veel valse hoaxen en fake news momenteel. Ik heb gehoord van christenen dat de antichristus gaat beginnen te regeren tijdens deze periode. Hij gaat controle nu nemen. Het teken van het beest gaat nu actief zijn door de maatregel dat de kerken dicht moeten gaan. Ze zien het als een vervolging. Vele christenen zijn bang dat het evangelie nu niet verspreid kan geraken. Wat voor onzin is dit? Denk je dat de apostelen in de jaren 70 kerken hadden om het evangelie te verspreiden? Hun deuren werden niet op slot gedaan. Zij werden op slot gezet, achter deuren. Zij werden in een put gegooid voor de sport, voor hongerige leeuwen, voor het vertier van anderen. En toch bereikte het evangelie de gehele wereld in die tijd. Waarom? Omdat ze zich niet lieten leiden door angst, maar zij wijselijk reageerden in geloof op de omstandigheden rondom hun. Dit mag geen moeilijke tijd zijn voor de kerk. Dit is een opportuniteit om te schijnen. Dit is een gelegenheid voor de kerk om zich aan te passen. Amen. Dit is een gelegenheid voor uzelf om te zien hoe diep staan mijn wortels. Wat er nu in u zit, zal eruit komen. Amen. Wanneer de druk hoger wordt, en ik heb dit altijd gezegd, als de druk hoger komt, dan komt eruit, dan perst men eruit hetgeen dat erin zit. En dat zie je vandaag, het resultaat. Vandaag zien we mensen in paniek, winkels leegroven, met angst, met onwetendheid vooral. Ze beginnen te hamsteren, geleid door fake news op sociale media, dat zegt dat België in lockdown zou gaan, dat je spullen moet gaan halen waar je nog een maand mee verder kan. En in deze tijden kan je zien wat er in een mens zit. Ofwel egoïsme, ofwel ik en mijn gezin en de rest kan me niks schelen. Tot het punt dat ze zelf zitten te vechten in supermarkten. Ofwel solidariteit, compassie. En bij christenen zou dit het tweede moeten zijn. Nu dat we nu dat we zo 3 weken niet naar de kerk kunnen komen, is het goed zo om te zien, wat zit er in mij? Wat komt er uit wanneer dat ik zo geconfronteerd word met angst en angstscenario en doemscenario's? Komt er bitterheid naar boven? Komt er angst uit? Word ik geleid? Door welke gevoelens word ik geleid? Blijf ik rustig? Het is goed om eens na te denken. Het is goed om eens te zien. En het is goed om te bidden in de naam van Jezus. Heer, laat mijn wortels, want ik ben een boom geplant aan de rivier. Laat me, ik zal vruchten voortbrengen. Ook al is het nu door, Vader, ook al is het hier moeilijk. Ik zal vruchten voortbrengen, Heer. Ik zal rustig blijven. U bent mijn voorziener. Een ander punt dat we tijdens deze periode eens goed over kunnen nadenken is, wat betekent de kerk voor u? En met kerk, dan bedoel ik hier de samenkomst in dit gebouw. Hè? Of wat betekent dat concept van kerk? Want als we de kerk elke zondag nodig hebben, anders overleef je het niet, dan heb je een probleem. Hè? Heb je een preek nodig van de pastor om u er bovenop te helpen, elke week maar, dan heb je een probleem. Want we moeten zelf leren horen van de Heer en niet altijd vertrouwen op de professional achter de pulpit. Hè? Je moet zelf weten de Heer te bereiken. Of het zal lastig worden in tijden zoals deze. Maar dat is goed, want de Heer laat dit toe. De Heer laat dit toe om naar boven te brengen wat er eigenlijk in zit. Hoe onze relatie eigenlijk is. In de kerk is geen gebouw. De kerk zijn wij, samen met Jezus. We moeten afstappen van het idee dat we naar de kerk komen om gezegend te worden. Nee, je bent reeds gezalfd en je bent reeds gezegend. En overal waar jij naartoe stapt, zullen er zegeningen gaan zijn, want je brengt Jezus met je mee. Deze tijden zijn uitermate geschikt om je eigen dienst voor de Heer te brengen in je eigen huis met je eigen familie. Om zelf een lied te zingen, in plaats van dat anderen het voor je doen. Om zelf eens een tekst eruit te kiezen en deze te lezen en te claimen, in plaats van dat iemand anders het voor je doet. God laat dit gehele virusgedoe allemaal toe om de kerk te reinigen. Om het kaf van het koren te scheiden. Om zijn echte kerk naar buiten te brengen. De vraag is, gaan we ons leiden door angst? Of gaan we hier in deze situatie groeien, dichter in onze relatie naar hem toe? Amen. Natuurlijk, het is een goede gelegenheid om na te denken, wat betekent de rotsbeesten voor me? Als we deze diensten, deze gemeenschappelijke diensten gaan missen, is het misschien goed om eens te beseffen dat niet alles vanzelf gebeurt. Hè? Mensen achter de schermen proberen van alles voor te bereiden om u te zegenen dat wanneer we samenkomen, alles goed verloopt en dat Gods woord vlot kan doorkomen. Dus laten we dankbaar zijn de volgende keer als we terug samen kunnen komen. He? Het is makkelijk om alles vanzelfsprekend te vinden, tot het van u wordt afgenomen. Dus weer een goed punt om over na te denken, nu dat we niet samen hier kunnen komen. Niks gebeurt vanzelf. Laten we het niet zomaar vanzelfsprekend te vinden dat wij een lokale kerk hebben. Een mooie faciliteit waar dat het woord wordt gepredikt, waar dat aanbid wordt in geest en in waarheid, waar dat de waarheid wordt verkondigd. Laten we dit niet vanzelfsprekend vinden. Laten we dankbaar zijn de volgende keer dat de deuren terug open gaan. Laten we dankbaar zijn voor de voorganger, voor de leiders, voor de zangers, voor de kinderen. Laten we dankbaar zijn voor onze families en de ouderen en iedereen die binnenkomt, die een zegening brengt. Het is niet vanzelfsprekend dat we hier samen kunnen komen. We hebben vrijheid van religie. Amen. We hebben vrijheid om samen te komen en ons geloof te belijden. Nu wordt het eventjes gesloten. Laten we dankbaar zijn. Halleluja. De volgende keer dat we samenkomen en laat de opwekking die God aan het bezig is over heel de wereld, laten we een geleider zijn van die opwekking. Amen. Dat wil ik ook willen vragen en ik eindig nu. Ontneem uw steun voor de gemeente niet tijdens deze periode. Het is 3 weken. Het kan zijn dat het langer duurt. Het kan zijn dat het 4, 5 weken, 6 weken. We weten het niet. God weet het alleen. Amen. In China zitten ze al in quarantaine sinds midden januari. Italië zit ook nog niet aan zijn einde. Hopelijk zijn wij er wat vroeger bij, kunnen we het beter onder controle houden. Maar ik wil u maar zeggen, ontneem uw steun alsjeblieft niet voor de gemeente tijdens de periode. Blijf alsjeblieft bidden. Blijf alsjeblieft ons financieel steunen, zodat de deuren kunnen blijven opengaan, zodat de rekeningen die sowieso blijven komen, kunnen betaald blijven. Nu is het moment om te zien, wat betekent de gemeente voor u? De gemeente is geen financiële transactie, dat wanneer jij iets geeft en zegt van, nu wil ik iets terug. Ja, en aangezien dat ik niks terug kan krijgen omdat de deuren dicht zijn, ga ik niks meer geven. Nee, dat is niet de bedoeling van geven. Amen. We geven zonder er een professional voor iets terug te krijgen. Amen. We geven omdat we weten dat de Heer het op ons hart geeft. Want het is meer gezegend om te geven dan te ontvangen. Ik zou graag afsluiten met een gebed. En volgende puntjes. Als u met me mee kan bidden. U mag tijdens elk gebedspuntje eventjes op pauze zetten. En dan kan u daarvoor bidden. Puntje 1. Laten we beseffen dat we zijn geroepen bij naam. We hebben gelezen. Ik heb je gevormd. Ik heb je geroepen bij mijn naam. Ik heb je geschapen. Ik ben bij je. Laten we beseffen dat God een persoonlijke God is. Hij draagt zorg voor ieder van ons individueel. Hij is een God die dicht bij ons staat. Laten we bidden dat het kwaad ons niet zal beïnvloeden, want we zijn gered in zijn naam. Wat er ook gebeurt, amen, we zijn gered in zijn naam. Ook al komt er een storm, ook al komt er vuur, het zal me niet verteren, want ik zal opstaan, ik heb eeuwig leven reeds in mij. We zijn gered in zijn naam, het zal ons niet teren. Amen. Bid daarvoor in Jezus' naam. Puntje 2. Laten we bidden voor gelegenheden om anderen te dienen in deze tijd. Dat God deuren mag openen. Dat God ons moed mag geven om goede zaken, om ons licht te doen laten schijnen. Puntje 3. Bid voor wijsheid in het nemen van beslissingen. Plaatsen die we bezoeken, als je dat al doet. Mensen die we dan eventueel kunnen bereiken. Bid voor wijsheid in het nemen van zo'n beslissing. Puntje 4. Dat we bidden dat Gods Koninkrijk mag vorderen door de kerk over de gehele wereld. In de regio's dat hard zijn getroffen. De kerk mag blijven schijnen in Jezus' naam. Puntje 5. Laten we bidden voor bereidheid om instructies op te volgen. En verantwoordelijkheid te nemen. Dat we een voorbeeld kunnen zijn voor onze gemeenschap. Dat we kunnen bekend staan als een gemeenschap dat bereid is om solidair te zijn. Dat zijn verantwoordelijkheid neemt. Laatste puntje, laten we bidden voor genezing. Voor zij die getroffen zijn door het virus. Ik heb een paar familieleden die in quarantaine zitten. Die in Antwerpen wonen. Ze weten niet zeker of ze het virus hebben, maar ze zijn er wel. Ze zijn wel ziek. Dus laten we bidden voor genezing. Voor zij die getroffen zijn door het virus. In de naam van Jezus. Ik dank u broeders en zusters om te luisteren. De komende weken zal ik contact blijven houden. Misschien door middel van een ander medium met meer interactie. Ik zal daar nog wel instructies voor posten. God zegen u en tot de volgende.